Normaal hangt, en ik weet niet of ik hem nog weer terugkrijg hoor, dat moet ik niet proberen. Maar normaal hangt bij ons in de hal, hangt dit groene bord op. En daar staat onze missie op. En daar staat onder andere dit op, u kunt het denk ik niet lezen, maar ik wel. Jezus volgen en Gods koninkrijk verkondigen. Nou, missie, dat vertelt iets wie je bent. Iets over je identiteit. Nou, wie zijn wij? Wij zijn blijkbaar mensen die Jezus volgen. Kerk, dat is volgelingen van Jezus. Nou, wat dat nou betekent, dat is diep geworteld. Ja, Jezus volgen, wie we zijn, is diep geworteld in het woord van God zelf. Nou, de afgelopen weken zijn we ook bezig geweest met Matteüs 11. En in Matteüs 11 daar staat: kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Als je bij mij komt, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, die woorden hebben ook alles met identiteit te maken. Hè? Ze vertellen wie God is. God is nederig. God is zachtmoedig. Zo is hij. Ze vertellen ook wie wij zijn. Wij zijn waardevol in Gods ogen. Hij zegt, kom maar naar mij, ik geef je rust. Ik laat je zien wie je echt bent. Ik geef je je echte identiteit. Misschien is het wel de grootste bevrijding die tot mensen kan doorbreken als ze ontdekken wie ze echt zijn. Dat ze Gods geliefde kinderen zijn. Nou, als je nou weer op het bord gaat kijken. Nou, daar staat niet dat wij Gods geliefde kinderen zijn. Dan kan je gaan afvragen, wie zijn we nou? Zijn we nou Gods geliefde kinderen of zijn we volgelingen van Jezus? Zijn dat nou twee verschillende dingen of zijn die nou hetzelfde? Nou, het antwoord is natuurlijk, die twee zijn ten diepste hetzelfde. Maar hoe horen die twee nou bij elkaar? Hoe horen Gods geliefde kinderen, als je dat zegt, hoe hoort dat nou bij dat je een volgeling van Jezus bent? En ik vermoed ook dat als je tegen iemand zegt dat hij Gods geliefd kind is, dat hij meer geraakt is, ook wij hier, dat hij meer geraakt is, dan wanneer je tegen hem zegt dat hij een volgeling van Jezus is. En ik denk dat dat voor mensen buiten de kerk nog wel veel meer geldt. Nou, waarom staat hij dan niet dat wij Gods geliefde kinderen zijn? Maar waarom staat hij nou dat we volgelingen van Jezus zijn? Nou, zo zou je nog wel een tijdje door kunnen gaan met vragen stellen over die twee en hoe die bij elkaar horen. Nou, wat ik de komende tijd wil doen, en dat zal wel met tussenpozen en onderbrekingen zijn, maar wat ik de komende tijd wil doen is eigenlijk die twee identiteiten naar jullie toe brengen. Zorgen dat het niet alleen maar woorden zijn, maar dat je ook weet wat het is. En ook die twee met elkaar in verbinding brengen. En vanochtend beginnen we met die eerste, volgeling van Jezus. Ja. Dan beginnen we met een andere vraag, namelijk deze. Waarom komen mensen bij onze kerk? Nou, misschien omdat we een leuke mix hebben van traditionele muziek, psalmen en gezangen, en moderne muziek, opwekking. Of misschien komen ze omdat we veel jeugd hebben. Of misschien komen ze omdat we veel aandacht hebben voor de Bijbel. Of omdat we een kerk zijn waarom Jezus draait. He, mensen komen bij een kerk die weet waar die voor staat. Mensen komen bij een kerk met een duidelijke identiteit. Dus dat heeft alles met dit groene bord te maken. Tenminste, dat is de stelling. Als je een heldere identiteit hebt, als je weet wie je bent als kerk, dan komen de mensen. Ja, één puntje van kritiek. Mensen komen niet naar een kerk. Ja, in de krant staat hoe laat de dienst begint. De deuren staan gewoon open, dus de mensen kunnen gewoon komen. We hoeven niet meer te doen. Dat is wat een oude dorpsdominee in Werkendam mij 20 jaar geleden vertelde. En zijn gereformeerde kerk had een hele duidelijke identiteit. Ze waren hartstikke orthodox, ze hadden een goede band met elkaar. En de muziek sloot ook prima aan bij wat de gemiddelde Werkendammer wil. Maar we willen gewoon psalmen, geen drumstel bij ons in de kerk. Dus hele heldere identiteit, maar de mensen kwamen niet. Mensen komen niet naar een kerk. Vorig jaar, een ander voorbeeldje, vorig jaar is God Fashion gestopt. God Fashion was ooit de grootste jeugdkerk van Nederland. Ze zijn gestopt. En de landelijke vereniging van jeugdkerken is ook gestopt. Ze wilden heel graag nieuwe jeugdkerken adviseren en ondersteunen. Maar de laatste jaren kwamen er maar weinig bij. En moet je goed luisteren. Woordvoerder van die landelijke vereniging, Marcel Gazebeek. Nou, Marcel Gazebeek is bijna meneer Eo ronduit. Hij is ook voorganger in Jong en Vrij bij Hellevoetsluis. Marcel Gazebeek was hartstikke teleurgesteld. Want weet je, hij had gedroomd dat jongerenkerken massa's onbekeerde jongeren zouden bereiken. Maar die droom die kwam dus niet uit. Jeugdkerken stimuleren gewone kerken om meer met jongeren te doen. En jongeren zijn lekker bezig. Dus, er zijn allerlei dingen waarvoor een jeugdkerk goed is. Maar dit gebeurt dus blijkbaar niet. Mensen van buiten komen niet naar de kerk. Ze komen niet naar de Grifmeer, de kerk in Werkendam. En ze komen ook niet naar God Fashion. Mensen komen niet. En weet je, eigenlijk konden we het ook wel weten. Want de mens is van nature geneigd God en zijn naaste te haten. Zondag 2 van de catechismus. En er zijn heel wat bijbelteksten bij die laten zien dat het echt waar is. God Fashion en Grifmeer Werkendam, dat zijn zeg maar wat ik noem komkerken. Nou, dat woord komkerken dat heb ik zelf verzonnen, omdat als ik ga praten over de attractional church, dan denken jullie, waar gaat het nou allemaal over? Maar die analyse van wat een komkerk is, dat is niet die van mij, dat delen heel veel mensen. En de onderverdeling die ik ga maken zo direct, die is ook niet door mij uitgevonden. Nou, omdat het om vrij fundamentele dingen gaat, zet ik de dingen ook een beetje zwart-wit neer. In het echt is het allemaal een beetje grijzer. Maar je zou kunnen zeggen, de meeste kerken in Nederland, dat zijn komkerken. De komkerk zegt eigenlijk, kom nou maar bij ons en doe net als wij. En ik moest denken aan een plaatje van Peter Schelen. Laat me zien dat plaatje, ja. Ja, zegt dat ene echte visje, nou je christen bent geworden, moet je wel net als wij je vinnen gaan afleggen, hè. Ja, zegt dat andere visje, dat hebben wij ook allemaal gedaan. En bij dat afleggen van vinnen, dan kun je denken aan je muzieksmaak, je kledingvoorkeur, je taalgebruik enzovoort. Doe maar net zoals wij. De komkerk zegt, Jezus is het antwoord. En het is niet eens dat de ander denkt van, ja, maar wat is dan de vraag? De ander die weet helemaal niet waar het over gaat. Stel nou, hè, je neemt iemand mee en we zingen samen opwekking 570. Nou, ik vind dat een hartstikke mooi opwekkingslied. Nou, mooie wijs en een geweldige tekst. Want als ik naar die tekst ga kijken, een beetje kleine letters. Maar ik herken er van alles in. Ik herken Exodus 20, ik herken Jesaja 40, ik herken Lucas 4 en het einde van Leviticus. Ik herken Ezekiel 37 en 2 Samuel 7, Matthäus 10, Matthäus 20. Nou, geweldig, dat is toch mooi? Maar voor mij zijn er ook mensen die denken van, nou, joh, wie is Elia? Wie is Mozes? Ik bereid wel eens pizza's, maar ik bereid nooit wegen. En witte velden om te oogsten, witte velden, dat doet me denken aan sneeuw. En beklede beenderen, is dat een soort Pirates of the Caribbean? Dat snappen mensen toch niet? Microfoon blijft... Zo. Nou, wat je dan natuurlijk kan gaan doen, is je kan gaan uitleggen. En wat gebeurt er als je uitlegt? Dan ga je naar de ander toe. Dan ga je proberen met hem mee te voelen. En dan kan je nog een stapje verder gaan. Dan kan je het zelfs gaan proberen uit te leggen in zijn woorden. Kun je zijn woorden uitleggen wat jij hebt gevonden. En dan, als je gaat uitleggen in zijn woorden, dan ben je aan het vertalen. Nou, dat woord vertalen moet je onthouden. Want daar draait het eigenlijk om. Op het moment dat je gaat vertalen, dan ben je bij een andere kerk terechtgekomen. Dan ben je niet meer bij de komkerk, maar dan ben je bij de ga-kerk uitgekomen. En de volgende plaatjes geven denk ik weer wat ik bedoel. Kijk, dit is de komkerk. Dan komt kerk die zegt van, nou kom nou eens bij mij. En je gaat zo duidelijk mogelijk zeggen, God houdt van jou. Maar die ander die spreekt Chinees. En je denkt, hè? En je probeert het nog een keer. God houdt van jou. En die ander die knikt, ja, ja, ja. Nou, dat is de komkerk. Dit is de gakerk. Nou ben je naar die ander toegegaan. En je hebt je verdiept in die ander. En je hebt zijn taal geleerd. Je bent niet meer bezig met wat jij zegt zo duidelijk mogelijk te zeggen. Maar je bent bezig om te zorgen dat die ander zo duidelijk mogelijk hoort wat jij zegt. En dit is natuurlijk wat hij moet horen. Ik ben geliefd door God. En weet je, dat hoort hij niet alleen doordat jij dat nu in zijn taal zegt. Hij hoort dat ook omdat jij interesse in hem hebt getoond. Je hebt moeite gedaan om naar hem toe te gaan en om het uit te leggen in zijn woorden. Liefde is dat jij eerst naar die ander toe gaat en het dan gaat vertellen. Kijk, voor jou voelt het veel natuurlijker om te zeggen, God houdt van jou, dan en toetoi estin he agape, hoe God die hemais egaperkamen, ton theon al hoti autos egaperson hemaas. Maar die ander, die hoort het opeens. Die hoort, hé, ik ben geliefd door God. Nou, op deze sheet zie je een aantal verschillen tussen de kom- en de ga-kerk. Kijk, de komkerk zegt, kom en doe als wij. En eigenlijk wacht de komkerk dan totdat die ander komt. En geeft het initiatief uit handen, want nou moet je wachten of die ander wel komt. Maar de ga-kerk, die neemt initiatief. En die gaat naar de ander toe. En de ander die moet gaan horen. Nou denk je misschien, oh, hé, maar die tekst van uit Matthäus. Jezus zei toch, kom bij mij. Dat is toch komkerk. Ja, maar Matthäus 11 begon als volgt. Matthäus 11 begon zo. Jezus trok verder om in hun steden onderricht te geven en het goede nieuws te verkondigen. Hé, dat is dus gaakerk. Jezus ging dus naar de mensen toe. Hij zag wat er was. Hij luisterde wat er speelde. En toen hij heel dichtbij stond, toen zei hij, kom nou maar naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En Jezus gebruikte woorden die ze verstonden. Want last en juk, dat hoorden ze altijd van de fariseeën. Dat had met wet te maken. Alleen gebruikte Jezus die woorden op een hele rare manier. Want hij had het over een lichte last en een zacht juk. Dat was wel bijzonder. Ik zal jullie rust geven. En dat woord had ook een bijzondere betekenis. Want rust, dat had God zijn volk gegeven toen hij ze uit Egypte had bevrijd. Rust van hun vijanden, bescherming. En zij leefden nou in een land waar de vijanden weer de baas waren. Dus als Jezus zegt, ik ga rust geven, wat gaat hij dan doen? Jezus was dus ook aan het vertalen. Jezus ging ervoor zorgen dat zij hoorden, God wil ons vergeven. Hij wil ons weer tot zijn kinderen aannemen. Wij zijn misschien toch wel Gods geliefde kinderen. Nou, en vertalen, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Papoeas, die houden van varkens. Ze houden niet alleen varkens, ze houden van varkens. Ze houden zelfs zo van varkens dat sommige Papoeas stammen denken dat ze van het varken afstammen. Wij stammen af van het varken, echt waar. Nou ben jij een Bijbelvertaler op Papua Nieuw-Guinea. En je bent bezig om de Bijbel te vertalen. Ze kennen geen schapen, die Papoeas. Raakt de goede herder nu een varken, een biggetje kwijt? Ja? Mag je schapen vertalen met varkens? Het wordt nog moeilijker, want je ontdekte dat in het Oude Testament het varken een onrein beest is. Oh, zullen schapen nu maar onrein worden? Want ze snappen natuurlijk nooit het beest waarvan zij afstammen, dat dat een onrein beest is. Dat je dat beest niet mag eten wat zij wel doen. Hoe doe je dat nou? Nou, er is wel één slimme Papua-christen die zegt van nou, wij stammen van het varken af en de Bijbel zegt dat het varken onrein is. Hé, nou snap ik de erfzonde. Nou snap ik hoe het zit. Maar dan lees je wel iets wat er niet staat, hè? En zo is vertalen is ingewikkeld. Het is niet alleen ingewikkeld, het doet ook wat met ons. Het is moeilijk. Gakerk, het is ook wel makkelijker om te oefenen. Weet je, gakerk is als je in de beuk zit en je gaat psalmen meezingen. Je zegt, ik ga gewoon psalmen meezingen. Want ik weet dat er hier mensen zitten die gewoon tranen in de ogen krijgen als ze een psalm zingen. Dan ga je naar die andere mensen toe en je zingt mee. Ga kerk is als je een opwekkingslied hoort en denk van, oh nee, daar gaat er straks achterin iemand in de kerk zo'n soort ongecoördineerde weef doen. Help, ik word helemaal gek. Je denkt waarschijnlijk in iets andere woorden, maar dat kan helemaal op je afkomen. Toch? En ik van, maar ik ga het toch doen. Want ik weet dat die andere God op die manier eert. Dat is ga kerk. En dat is best pittig. En samen, de mensen van de psalmen en de mensen van de ongecoördineerde weef. Samen moet je ook nog gaan denken van, hoe kunnen wij nou nog vertalen? Vorige week hadden we een aantal mensen uit Irak in de kerk. En een aantal moslims. En een van de dingen die zij vroegen is van, joh, jullie zijn helemaal niet eerbiedig. Jullie knielen helemaal niet. Toch? Hoe kan je nou bidden tot God en blijven zitten? Nou, als je ga-kerk bent, dan ga je erover nadenken van, ja, zouden wij dat nou ook moeten doen? Wie weet. Knielen is ook wel heel bijbels. En als die mensen dan beter begrijpen dat wij ook eerbied hebben, nou, dat is ga-kerk. Maar dat is nogal wat, hè? Nou, er zijn nog twee dingen bij ga-kerk. Dat heeft met veelkleurigheid te maken, want je gaat veel talen spreken. En dat is ook wel heel bijbels. En het tweede is dat heiliging van binnenuit gaat gebeuren. Nou, daar vertel ik een andere keer nog wel wat over. Maar achter dat plaatje van de ga-kerk, daar zit iets wat nog veel verder gaat. Daar zit kerst achter. Dat God zo'n mens werd. Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 10. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij zijn zoon gezonden, gestuurd heeft naar ons toe, om verzoening te brengen voor onze zonden. God was eerst. Hij is naar ons toegegaan. En dat niet alleen. Wij kunnen proberen iets in de woorden van een ander te zeggen. Wij kunnen proberen om ons in te leven in een ander. Maar wat heeft God nou gedaan? Nou, dat hebben we gelezen in Johannes 1. Hè? In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. God was woord, maar hij werd vlees. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. God was woord en hij werd vlees. Je zou bijna kunnen zeggen, God heeft zichzelf vertaald in een mens. Maar hij bleef zichzelf, hij bleef God. En zo kan Johannes zeggen, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. God heeft ons zo lief gehad dat hij naar ons is toegekomen. Hij is mens geworden net als wij. En hij heeft ons zo lief gehad dat hij in onze mensenwereld ons heeft gered. Daar heeft hij echte dingen gedaan. Daar heeft hij verzoening gebracht voor onze zonde. Hij is in onze wereld gestorven om ons te redden. Eigenlijk, hè? Eigenlijk is het hele verhaal van de ga-kerk een opstapje om iets te begrijpen van het wonder van kerst. Dat God naar de mensen toe gaat en zichzelf geeft omdat hij van mensen houdt. Het is eigenlijk maar een opstapje, dat verhaal van de ga-kerk. En hoe meer je ga-kerk wordt, hoe meer je dat wonder gaat begrijpen. Want het is soms nogal wat, ga-kerk zijn. Maar dan ga je zien wat God heeft gedaan. Het is uiteindelijk nog natuurlijk van een totaal andere orde. Maar als je dat hebt gezien, dan gaat er iets van binnenuit veranderen. Houdt God zoveel van mij? Heb ik nu dus echt leven ontvangen? Ja, en als je dat hebt ontdekt, dan gaat dat leven, dat gaat vanzelf opborrelen. En dan wil je naar de ander toe. En die wil het gaan vertellen. En in eerste instantie natuurlijk wil je het in je eigen woorden gaan vertellen. En heel hard en heel duidelijk zeggen. En dan moet je weer terug naar kerst. En dan denk ik van, oh wacht, ik moet het vertalen. Ga kerk, dat is diep geworteld in het woord van God. Het woord is namelijk vlees geworden. En na zijn dood en opstanding zei Jezus, hij zei, ik wens jullie vrede. En zoals de Vader mij heeft gezonden, ik ben gezonden, ik was woord en ik ben mens geworden. Zo zend ik ook jullie. Ik heb eigenlijk ook nog een voorbeeld nagelaten. Ik heb Gods liefde belichaamd. Ik ben God, maar ik ben mens geworden. Ik ben naar jullie gegaan. Ik heb in jullie eigen taal laten zien hoe God is. Nou, zo zend ik ook jullie. Jezus volgen. Je denkt misschien, oh, er staan zomaar drie woorden. Er zijn zomaar twee woorden. Nee. Dat heeft dus alles met dit verhaal te maken. Jezus volgen. Dat is het. Dat staat hier. Dat hangt hier al bijna 2 jaar op in de hal. Daar staat dat we bedoeld zijn als schaakkerk. Dat we niet bedoeld zijn als komkerk. En de uitdaging is, het mooie is, hoe meer je gaat nadenken over Gaakerk, hoe meer je onder de indruk raakt van wie God is. Dat hij ons zo lief heeft, en dan hebben we weer de verbinding eigenlijk, dat hij ons zo lief heeft dat hij mens is willen worden om te laten zien hoeveel hij van ons houdt. Nou, dat is Gaakerk. Amen.